Onze hulp en onze verwachting is in dit morgenuur van de levende God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw is tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk wat zijn wonderbare hand begon. Genade zij ons en vrede van hem die is, die was en die spoedig komen zal, hem die ons lief heeft en ons uit onze zonde verlost heeft door zijn bloed. Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden. Amen. We zingen ook nog het tweede en het derde van 115. We willen eerst samen de Heer om een zegen vragen. We willen u hartelijk danken, hemelse Vader, in die wonderbare naam van de Heer Jezus, dat we hier vanmorgen samen mogen zijn op deze opstandingsdag van de Heiland. Vader, en dan willen we u danken voor uw gave van de Heer Jezus. We willen u danken voor uw heilig woord, we willen u danken voor de Heilige Geest. We willen u danken, Heer Jezus, dat u gekomen bent en ons niet aan ons lot hebt overgelaten, maar dat u met ontferming bewogen was voor een verloren mensheid, voor ons, voor mij. Heer, wat een wonder dat u ons opzocht. Ja, zijn liefde zocht ons en zijn bloed, dat kocht ons. En Heer, dat we ons daar opnieuw elke keer weer over mogen verwonderen. Wat een wonder het is dat we u door genade mogen kennen. Dat we nog in vrijheid bij elkaar mogen komen. Dat we uw woord mogen openen. Dingen die we misschien allemaal gewoon zijn gaan vinden. Maar wat eigenlijk een groot wonder is, als we kijken naar zoveel broeders en zusters in ons, in onze omtrek, maar niet alleen maar in de wereld, die dat voorrecht niet meer hebben. Daar wil u voor danken. Wil u danken voor ieder die hier vanmorgen is, die mee of die meeluistert. Heere, u weet wat een ieder nodig heeft. Wij kennen elkaar alleen maar aan de buitenkant. Maar u kent ons hart, u weet zelfs onze gedachten, zegt uw woord. U weet wat we op dit moment denken. Maar u weet ook wat we nodig hebben. Misschien is daar verdriet, misschien zijn daar problemen of zorgen. Maar misschien is er ook blijdschap en dankbaarheid. We mogen het alles bij u brengen vanmorgen. En als we straks uw woord mogen openen, Heren, wilt u dan zelf dat woord aan onze harten openbaren. Dat we door de dingen heen de Heer Jezus mogen zien. Uw onuitsprekelijke gave. We bidden voor deze gemeente, voor de ouderen, voor de zieken. U hebt de namen gehoord. Heren, wilt u daar zijn, op het moment waar ze zijn. Dank u wel dat u niet aan tijd of plaats gebonden bent. Maar dat u overal wil zijn waar mensen hun hart openstellen voor u. We bidden voor de jonge mensen die volgende week op pad zullen gaan. Om toch ja, met de diepste bedoeling ook anderen te vertellen van dat wonder van de Heer Jezus. Heer, er zijn zoveel mensen in dit land die het allemaal wel voor gezien houden, die het allemaal wel goed vinden. Maar u weet ook tegelijkertijd, er is nog nooit zo'n geestelijke nood geweest in ons land als op dit moment. O, we bidden dat in deze genadetijd nog velen u zullen mogen leren kennen. Maar misschien moeten wij als mensen die u kennen dan wel eerst tegen u zeggen, Heren, hier ben ik, ik wil maar nu toewijden, wat wilt u dat ik doen zal? En als we daar vanmorgen over na mogen denken, Heren, wilt u dan zelf het woord aan onze harten openbaren? Zo willen we de dienst in uw handen leggen en van u verwachten, in de naam van de Heere Jezus. Amen. We geven even het woord aan de mensen van de zondagsschool.
Goedemorgen. Ik wilde namens de zondagsschoolleiding ook heel even gebruik maken van dit moment om aan te geven dat wij nog op zoek zijn naar twee leidinggevenden. De zondagsschoolgroep is volgend jaar groot. De vakanties zijn al begonnen, zoals u weet. We zijn allemaal met 10, 12 kinderen, maar volgend jaar zijn we met maar liefst 53 kinderen op de zondagsschool. Dus dat is heel erg mooi. Maar daarvoor hebben wij wel in totaal 24 leidinggevenden nodig. En dan missen we er nog 2 of 3. Dus ik zou het zeker ook in uw hart willen neerleggen. Als u het ook leuk vindt om met de kinderen samen te werken. De kinderen wat te leren van de Heere God. Het is heel erg leuk om het te doen. Ik doe zelf al, een jaar of 7, 8 de zondagsschool. Inclusief het koortje erbij. Het is heel erg leuk om dat te doen. En ik zou u echt op willen roepen om ook te overwegen om ons zondagsschoolteam te versterken. Zodat deze kinderen gewoon elke ochtend iets van de Heer Jezus mogen horen. Dat wilde ik graag vertellen. En dan is meteen de nieuwe zondagsschoolleiding ook uitgenodigd. Dat staat ook in het gemeenteleven voor onze openingsfeest. Dat wilde ik ook meteen nog even noemen bij de ouders die er zijn. 29 augustus begint ons nieuwe seizoen. Op een zaterdagmiddag. Het zou hartstikke leuk zijn als ook de nieuwe mensen dan mee kunnen gaan op ons zondagsschoolfeest. Heel erg bedankt en ik hoop dat de mensen zich daarvoor aanmelden. Dan gaan wij nu het laatste liedje zingen. Ben je groot of ben je klein? Thank you.
dus vrijwilligers voor, u hebt het gehoord en je blijft er jong bij, want dan kun je zien aan hem. Ik zat net te denken, dat is het toekomstige evangelisatiekoor voor de gemeente. Hè? Goed, we gaan met elkaar zingen. Lied 120 uit Johan de Heer, de eerste of de drie coupletten. En u krijgt de gelegenheid in de eerste rondgang voor uw gave voor zending en voor de gemeente. En straks in de tweede rondgang voor het bouwfonds, maar dat geef ik u wel weer aan. Dus 120 Johan de Heer, 1, 2 en 3. En tijdens het zingen dus de collecte, zending en gemeente. Iedere voorganger heeft zo zijn eigen wijze van voorbereiding op een boodschap. En ik denk dat iedereen het ook weer anders doet. Ik heb altijd de gewoonte om daar maandag al over te beginnen te denken en te bidden natuurlijk, van wat je de komende zondag moet zeggen, want dat weet de Heer natuurlijk alleen maar. En ik was tot ongeveer woensdag, donderdag ervan overtuigd dat ik die en die bepaalde boodschap moet brengen. Alleen toen kreeg ik een mailtje van broeder Hoek, dat er vanmorgen jongelui in de dienst waren die de volgende week op pad gaan. En toen wist ik het niet zo zeker meer. Ja, en dan ga je erover nadenken, dan ga je vragen. En toen wist ik plotseling dat ik toch wat anders moest gaan doen. En daar ben ik eigenlijk vanmorgen nog eens weer in bevestigd door de kinderen van de zonderschool, waar ook mensen gevraagd worden. Ik wil namelijk vanmorgen met u nadenken over het thema: wie kan ik zenden en wie wil voor mij gaan? Als we de Heer Jezus hebben leren kennen, en ik hoop dat u hem allemaal kent, dat er dat moment is geweest dat u uw hart en leven aan hem toevertracht, ouderen, jongeren, dan hebben we rust, dan hebben we vrede, dan hebben we eeuwig leven, zegt de Bijbel. Dan hebben we de Heilige Geest ontvangen en dan hebben we een geweldige toekomst. Alleen, dat is het begin. Als je dan de Heere door genade mag kennen, dan wil hij je ook gebruiken. Je hebt niet alleen de Heere Jezus leren kennen om straks in de hemel te komen. Ja, natuurlijk ook. Maar op het moment dat je hier nog bent, ik zeg altijd, als de Heere je hier nog laat, dan heeft hij een taak voor je. En dan wil hij je gaan gebruiken. Tot eer en glorie van zijn naam. De stichter van het Leger der Zeils heeft deze keer gezegd, William Booth: we zijn gered om te redden. Alleen het probleem is, waar je ook als oudsten tegenaan loopt in de gemeente, en ik ben zelf 21 jaar oudste geweest in de grote gemeente, waar je tegenaan loopt dat de Heer helaas zoveel van ons niet kan gebruiken. En dat is jammer, want de oogst is groot, heeft de Heer Jezus al gezegd, en de arbeiders zijn weinig. Veel christenen hebben er vrede mee om rustig te vreewielen naar de hemel. En dat moet allemaal niet zoveel moeite kosten. Maar het gevolg is dan wel dat het altijd in de gemeente en dezelfde mensen zijn waar dan het werk van verwacht wordt. Maar als we de Heer Jezus hebben leren kennen, dan komt vroeg of laat de vraag naar ons toe: wie kan ik zenden en wie wil voor mij gaan? Er wordt niet gevraagd: wat wil jij doen, of waar wil je heen, of wat lijkt je aardig om te doen, of waar ben je geschikt voor? Nee, dat maakt de Heer wel uit. De vraag is: wie kan ik zenden? Wie is bereid om te gaan? Wie wil zich, want daar heeft het natuurlijk mee te maken, volkomen aan mij toewijden? Nou, die vraag wil ik vanmorgen in u, in jullie midden neerleggen. En ik wil dat doen naar aanleiding van Jesaja 6. Dat is de roeping van Jesaja. En in dat gedeelte staat ook de vraag waar ik vanmorgen mee begonnen ben. Jesaja 6, de versen 1 tot en met 8. Mevrouw zegt altijd tegen mij na afloop: je moet niet zo gauw beginnen te lezen als je het nummer, als je het gedeelte genoemd hebt, anders kunnen mensen het niet opzoeken. Nou, daar heeft ze gelijk in. Altijd fijn als je een vrouw bij je hebt die je corrigeert, hè? Jesaja 6, vers 1 tot en met 8. Ik lees dus in de NBG-vertaling. In het sterfjaar van koning Uzzia zag ik de Heere zitten op een hoog en een verheven troon, en zijn zomen vulden de tempel. En seraf stonden boven hem, en ieder had 6 vleugels. Met 2 bedekte hij zijn aangezicht, met 2 bedekte hij zijn voeten, en met 2 vloog hij. En de een riep de andere toe: heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen, de ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. En de dorpelposten beefden van het luide roepen, en het huis werd vervuld met rook. Toen zeide ik, Jesaja dus: wee mij, ik ga ten onder, want ik ben een man onrein van lippen en woon te midden van een volk dat onrein van lippen is. En mijn ogen hebben de koning, de Heere der Heerscharen, gezien. Maar een der serafs vloog naar mij toe met een gloeiende kool die hij met een tang van het altaar genomen had. Hij raakte mijn mond daarmee aan en zeide: zie, deze heeft uw lippen aangeraakt, nu is uw ongerechtigheid geweken en uw zonde verzoend. Daarop hoorde ik de stem des Heeren die zeiden: wie zal ik zenden en wie zal voor ons gaan? En ik, Jesaja dus, zeide: hier ben ik, zend mij. Toen zeide hij, ga en zeg tot dit volk. Dan ook nog een paar versen uit de eerste Petrusbrief, want als je dan gezegd hebt, Heere, hier ben ik, zend mij, dan krijg je ook gelijk de opdracht en dan weet je ook gelijk wat je roeping is. En dat lees ik uit 1 Petrus 1 vers 9. 1 Petrus 1 vers 9. Daar staat wie u bent in de Heer Jezus en ook wat uw roeping is. 1 Petrus 1 vers 9. Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk Goden ten eigendom. Nou, om wat te doen? Om... Wat zegt u? 1 Petrus 1 vers 9. Ik versta u niet. Nee. Ja, u hebt gelijk. Op een gegeven moment begint de leeftijd een rol te spelen, hoor. 1 Petrus 2 vers 9. We komen er altijd samen wel uit, hè? Ik lees het nog een keer. Gij echter, 1 Petrus 2 vers 9. Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk Goden ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. U eens niet zijn volk, nu echter zijn volk, Gods volk echter. Eens zonder ontferming, nu in zijn ontferming aangenomen. Tot zover de schriftlezing. We gaan nog een lied zingen, 112, 1, 2, 4 en 5. En dan in de tweede rondgang krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven voor het bouwfonds. Dus 112, 1, 2, 4 en 5. Zoals gezegd dus het thema wie kan ik zenden en wie wil voor mij gaan. En ik wil u en mijzelf bepalen bij de roeping dus van de profeet Jesaja. Zijn naam betekent God is redding. Hij is ook wel de koning van de profeten genoemd of de evangelist van het Oude Testament. Want er is niemand van de oude profeten die zoveel heeft mogen profeteren over de komst van de Messias, over zijn lijden en over zijn sterven. Hij leefde ongeveer 700 jaar voor Christus. En we hebben gelezen in vers 1 dat hij wordt geroepen in het sterfjaar van koning Uzzia. Dat was een barre tijd. U kunt dat lezen in 2 Kronieken en in 2 Koningen. Het was de tijd van de goddeloze koning Achaz, Manasse, Jerobeam, die het volk voorgingen in de afgodendienst en het volk als het ware voorging om ze af te trekken van de levende God. Het was ook een tijd van grote politieke spanningen. De dreiging in het noorden van Assyrië, uit het zuiden van Egypte en het oosten, het Babel, het tegenwoordige Irak. Maar het was vooral de tijd van geestelijk verval. De Baalsdienst werd ingevoerd, of die was al ingevoerd. Het was de tijd van de kinderoffers, u weet wel, in het dal van Hinnom. Het was de tijd van geweldige seksuele uitspattingen. Alles kon zo langzamerhand. En het was de tijd van occultisme, afgoderij. En de geestelijke leiders gingen daar het volk in voer. En toen ik daar zo de afgelopen dagen mee bezig was, toen dacht ik, dit is eigenlijk een exacte illustratie van de tijd waarin wij vandaag leven. Ook ons volk is afgeweken van de levende God. Er staan vandaag mensen op de preekstoel die niet meer geloven in God. Ja, je houdt het niet voor mogelijk. Maar het schijnt allemaal te kunnen. Veel predikanten die vandaag op de kansel staan geloven niet meer in het woord van God en geloven niet meer in de levende God zelf. En de woordvoerder van deze club is een meneer uit Zeeland die best een boek geschreven heeft. Ik spreek over een God waar ik niet in geloof. Hoe krijg je het voor elkaar? En dat boek is een bestseller. Ze vliegen als warme broodjes over de toonbank. En als hij ergens een toespraak houdt, dan puilen de kerken uit. Dat zegt natuurlijk meer van de mensen die erheen gaan dan van de dominee zelf. Maar goed, dat even terzijde. En dan lees ik dat nog in verbazing in de krant, dat er de klasses van Zeeland over moet vergaderen of ze zo'n man nog wel handhaven kunnen op de preekstoel. Je houdt het toch niet voor mogelijk? Die man die moet asperges gaan steken. Of een camping beginnen in de Dolomieten. Maar die moet niet op de kansen staan om te spreken over een God waar die niet in gelooft. Maar het kan allemaal. Ook de geestelijke leiders gaan ons voor in het afval van de levende God. Een andere predikant schreef van de week in de krant, we moeten zo langzamerhand af van dit idee, hij noemt het dus een idee, dat Jezus Christus de enige weg tot verlossing is. Hij zei, dat is onzin. Ieder mens bezit de kracht en de geest om zichzelf te verlossen. Daar hebben wij, zegt hij, de Heer Jezus niet voor nodig. En dat idee dat dat de heiland moet zijn, dat is al lang verouderd, daar kunnen we niks meer mee. Aldus deze artiest. De geestelijke leiders gaan ons voor in de afval aan de levende God. Het is een exacte kopie van de tijd waarin Jesaja leefde. Maar nou zie je het wonder en de genade van God, dat uitgerekend in die tijd van Jesaja God een man gaat roepen, Jesaja dus, om zijn boodschap van verlossing, van redding, van bevrijding te brengen aan het volk. Ook het volk te wijzen op zijn zonde. en op zijn schuld en zijn afgoderij. Maar God is nog genadig. Maar Jesaja durft niet goed. Vermoedelijk is hij 18, 19 jaar. En hij vond zichzelf eigenlijk nog een beetje te jong. Nou, het valt ook niet mee om tegen de stroom in te roeien. Als u vandaag van uw geloof getuigt in de Heer Jezus, dan merkt u ook dat je tegen de stroom moet inroeien. Maar God gaat een man roepen. En ik ben ervan overtuigd dat God ook vandaag mensen roept, misschien vanmorgen wel, om te vertellen van de Heer Jezus. Om ons volk te zeggen dat het zo niet goed gaat, en dat zien we toch om ons heen. Maar dat er een oplossing is, dat er een weg is ter bevrijding, namelijk Jezus Christus. Die gekomen is om zondaren te redden van de eeuwigheid. Alleen de vraag is naar ons als christenen, wie kan ik zenden en wie wil voor mij gaan? Dat is de vraag. Wie wil zich volkomen aan mij toewijden? Maar let nou even op. Een volkomen toegewijd aan de Heer is niet hetzelfde als heel veel geestelijk werk doen, hoor. Dat denken heel veel mensen. Moet je me niet verkeerd begrijpen om te denken dat je geen geestelijk werk moet doen. Zeker. Ik heb straks al gezegd dat het altijd dezelfde mensen zijn. Maar sommigen verwarren dat met elkaar. Nee. Sommigen vluchten zelfs in geestelijk werk, omdat hun relatie met de Heer niet goed is. Dat kan ook. Maar het kan ook zijn dat u best wel wil, maar dat u niet durft. Nou, dat kan. Dat had Jesaja namelijk ook. Maar de Heer die dat allemaal weet, de Heer die de harten van de mensen kent, en dus ook het hart van Jesaja kende, die gaat hem bemoedigen. En dan mag Jesaja als oud-testamentische gelovige, en dat is heel bijzonder, iets van de heerlijkheid van de Heer Jezus hier. Maar dan moet u eens opletten in vers 1. Ik zag de Heer zitten op een hoog en een verheven troon. Als er in het Oude Testament gesproken wordt over Heeren met allemaal hoofdletters, dan wordt hier de God Yahweh, de verbondsgods, bedoeld. Maar als er één hoofdletter staat en de rest kleine letters, dan wordt hier Adonai bedoeld. En dat is de oud-testamentische openbaring van de Heer Jezus. Dus wat zag hij daar? Hij zag de Heer Jezus zitten op een hoog en verheven troon. Trouwens, de Heer Jezus heeft het zelf gezegd in Johannes 12, vers 40. Jesaja zag mijn heerlijkheid. Zo zie je dat het Nieuwe Testament altijd het Oude Testament onderbouwt. Jesaja zag de Heer Jezus zoals hij werkelijk is. En zoals hij op binnenkort terugkomt en wij hem zullen zien. En dan staat daar, als Jesaja dan ziet wie de Heer werkelijk is. Als hij zijn heiligheid ziet. Hè, al die engelen die de hele dag roepen, heilig, heilig, heilig is de Heer. De God daarin scharen. Dan staat er, dan is hij nergens meer. Trouwens hebben we het op meer plaatsen in de Bijbel gezien. Als Daniel iets mag zien van de heerlijkheid van God, dan staat er dat hij verbijsterd aan zijn voeten viel. Als Ezechiël iets mag zien van de heerlijkheid van God, dan is hij 7 dagen lang, zouden we zeggen, van de kaart af. En als Johannes op Patmos de Heer Jezus mag zien, zoals hij werkelijk is. Nou, als er nou één mens op aarde is geweest die wist wie de Heer Jezus was, dan was Johannes het. Maar als hij hem ziet zoals hij werkelijk is, en zoals hij ook terugkomt, dan staat er, en ik viel als dood aan zijn voeten. Weet u, er wordt vandaag veel over de liefde van God gesproken. En dat is goed, want dat is ook zo. Maar God is ook heilig. En daar wordt niet zo vaak over gesproken. En dat is niet goed. Dat moet altijd in balans blijven. Gods heiligheid moest de mens veroordelen. Maar Gods liefde wil de mens redden. Wim Algo noemde dat ooit eens een keer het grote dilemma van God. De liefde van God en de heiligheid van God. Kennen wij als gelovigen nog iets van de heiligheid? Of om dat ouderwetse woord maar eens te gebruiken, de vreze des Heren. Ik zeg wel eens vaak, orthodoxe mensen zouden veel van evangelische mensen kunnen leren, maar evangelische mensen zouden nog wel eens wat van orthodoxe mensen kunnen leren. De vreze des Heren. God is liefde. Voluit, dat heeft u bewezen. Maar God is ook heilig. En de zonden van u en mij maakten het nodig dat zijn enig kind moest sterven. In de Godverlatenheid kwam. Daar heeft God zijn liefde bewezen. Op Golgotha. En dan staat er in vers 5, als Jesaja hem dan ziet, dan zegt hij: Heer, wee mij, ik ga ten onder, want ik ben een man onrein, een mens onrein van lippen. Als we werkelijk iets verstaan hebben van Gods heiligheid, dan is het wonder des te groter dat we gered zijn. Dat God zijn eigen kind gaf. En dat hij ons, dat hij mij heeft opgezet. Dat is een compleet wonder. De dichter van het lied wat we net gezongen hebben, heeft er iets van begrepen. Ik weet niet waarom Gods genade mij ook weer betoond. Nou, ik weet ook niet. Ik weet wel dat het waar is. En ik hoop en ik bid dat we ons daar vandaag nog over verbazen. Weet u, wie kan ik zenden en wie wil voor mij gaan? Ik zei straks al, veel christenen kunnen niet door de Heer gebruikt worden. In al die jaren dat ik oudste was in de gemeente, nou, daar maak je heel wat mee hoor. Ik kan er wel een boek over schrijven. Ook heel veel fijne dingen, natuurlijk. Maar er is vaak zoveel zonde onder Gods kinderen. Zonde waar we ons vaak zelf helemaal niet van bewust zijn. Maar wat voor God wel degelijk zonde is. Staat toch niet voor niks in de Bijbel, maar gij geheel anders. Waarom dan? Gij hebt Christus leren kennen. Waarin zijn we dan anders? We zijn niet beter, we zijn anders. Wat zijn we als gelovigen ook vaak nog wereldgelijkvormig in ons denken. En soms ook in onze kleren. Kijk, ik vind het altijd geweldig als mensen netjes naar de kerk komen. Ik geloof dat dat ook nodig is. Als je naar de koningin gaat, trek je ook je beste pak aan. Ik kom wel eens in gemeente, daar komen mensen net binnen, alsof ze net uit de moestuin komen. Ik weet niet of dat moet. Maar we hoeven ook niet direct morgen de allernieuwste moderne kleren aan te trekken. Dat geloof ik ook niet. Netjes. Hoe reageren we op de dingen die op ons afkomen? Als christenen. Wat wordt er nog vaak onder christenen geroddeld? En gekletst, daar zijn gemeenten door verscheurd. En niet één of twee, maar een heleboel. Wat is er vaak nog jaloersheid onder gelovigen over een taak die God hem of haar aangewezen heeft in de gemeente? Wat is er veel bitterheid over dingen die soms al 25 jaar oud zijn? Maar bitterheid, daar ga je geestelijk en lichamelijk aan kapot hoor. De voorbeelden zijn er. Wat hebben veel christenen moeite met vergeven? Ja, zeggen ze, ik vergeet het wel, maar vergeven doe ik het hem niet, weet u? Maar God zegt, als wij niet vergeven kunnen, naar onze broeder en onze zuster of hoe dan ook, dan kan God ook niet vergeven. Ja, we zeggen dan alles vaak, alles goed en wel, maar dat kan ik niet hoor. Soms dan denk ik wel eens, willen we het wel? Veel mensen willen niet vergeven omdat ze dan een stok hebben om te slaan. Ja, we zitten heel gecompliceerd in elkaar hoor. Wat is er een nood onder christelijke echtpaar? Ik heb het nu niet eens over wereldse echtpaar. Het aantal scheidingen in Amerika is onder christenen op het ogenblik al groter dan onder niet-christenen. En we gaan in Nederland zo langzamerhand dezelfde kant op. En denk je, hoe kan dat nou? Hoe kun je samen bidden? Als echtpaar, als man en vrouw. Als je geen relatie met elkaar hebt. Als je voortdurend met elkaar in het wiel ligt. Of misschien bidden ze helemaal niet meer. Daar heb ik me trouwens ook over verbaasd hoor. Als oudste in de gemeente. Dat zoveel echtparen nooit samen bidden. Ik begrijp dat niet. Wat zegt de Heer Jezus? Waar twee of drie. Toch? Nou, wat is nou mooier om als met je eigen man en vrouw te bidden? Wij die een voorbeeld zouden moeten zijn, ik generaliseer. We zijn vaak helemaal geen voorbeeld. Charles Finney was nog niet tot geloof gekomen, maar bezocht wel een bijbelkring. En op een avond toen het afgelopen was, toen liep hij naar huis en toen kwam er een mevrouw bij hem lopen en die zei: meneer Finney, we zullen bidden dat u net zo wordt als ons. Toen zei Finney: nou, doe dat maar niet. Ja, doe dat maar niet, nee. Ik zeg: jullie praten over liefde onderling, niet roddelen over elkaar, over overwinning, over vrede, over blijdschap. Hij zei: maar ik zie er niks van. Dus het klopt of met jullie niet, of het klopt met die Bijbel niet. Nou, later heeft hij in de gaten gekregen dat er met die Bijbel wel klopte. En deze broeder heeft honderden mensen tot de Here mogen leiden. Iemand zei eens een keer: een christen ken je aan zijn praat, aan zijn gelaat en aan zijn gewaad. Wat een goeie. Aan zijn praat, aan zijn gelaat en aan zijn gewaad. Wij die een voorbeeld vaak moeten zijn. Maar weet u wat de diepste oorzaak vaak is? Dat we vaak niet willen buigen. En daar komt een heleboel ellende vandaan. Niet buigen voor elkaar. Maar dan kun je ook niet buigen voor de Heer. Dat heeft altijd met elkaar te maken. Als Jesaja zijn eigen onwaardigheid ziet, dan zegt de Heer: ga toch weg van mij, want ik ben niet waard dat u tot me spreekt. Dat is wat. Als je werkelijk gezien hebt wie de Heer is. Heere, ga toch weg van mij, want ik ben niet waard dat u tot me spreekt. Maar dan zie je Gods grote genade. Want dan gaat de Heere antwoorden in vers 7. Dan komt er een engel van het altaar met een gloeiende kool en dan zegt hij: zie, deze heeft uw lippen aangeraakt, nu is uw ongerechtigheid geweken en uw zonde verzoend. Toen werd hij aanvaardbaar gemaakt voor de Heere. Er zit een prachtig mooi beeld in, want altaar en Golgotha hebben oorspronkelijk dezelfde betekenis, namelijk slachtplaats. Dus hier zag je al een beeld, hier zie je al een beeld van dat grote offer wat eenmaal gebracht zou worden en waar wij zondige mensen door het offer van de Heer Jezus aanvaardbaar zouden gemaakt worden als we daarop ingingen voor de Heer. Toen ik en u uw leven, toen u en ik ons leven aan de Heere gaven, werden we door het offeren van de Heer Jezus aanvaardbaar gemaakt. En ga me nou niet vragen of ik dat begrijp, want dat begrijp ik niet. Maar je mag het geloven, want God zegt het in zijn woord. Door het bloed van Jezus Christus, dat reinigt van alle zonden. Hij, de Heer Jezus, werd het brandoffer. Jesaja kon door de Heere gebruikt worden. Toen hij zei: de Heere, je ben ik. Zend mij maar. Toen hij het brandoffer werd. U weet, er waren in de Bijbel, in het Oude Testament, 5 belangrijke offers. 2 waren er verplicht voor de Jood: het zondoffer en het schuldoffer. En 3 waren er vrijwillig: het spijsoffer, het dankoffer en het brandoffer. Maar het principe van het brandoffer, het moest helemaal opbranden. Er bleef niks meer van over. Vandaag wordt er gestreefd naar allerlei gaven. Genezing, tongentaal, bevrijding, profetie, allerlei dingen. Dat is interessant, daar kun je mee schoren, dan tel je mee, dan ben je wat in de gemeente als je dat zegt, want dat zeggen ze dan natuurlijk meestal ook. Maar de Heere vraagt of we brandoffer willen zijn. Ja, u zult zeggen: dan blijft er niks van me over. Nee, dat is ook de bedoeling. Maar als er niks van mij overblijft, dan wordt de Heer alleen maar groter gemaakt. En dat is nou precies wat de Bijbel bedoelt. Een tijdje geleden hebben we Pinksteren gevierd. Toen las ik van tevoren allemaal die uitnodigingen in allerlei bladen van allerlei manifestaties met de Pinksterdagen. En wat de Heere altijd, wat de Heere dan zou kunnen gaan doen, of wat de Heilige Geest voor spectaculaire dingen ging doen, als je daar dan maar in die samenkomst was. Ik moet u eerlijk zeggen, als ik zoiets lees, dan hou ik mijn hart vast. En zeker voor mensen die pas tot geloof gekomen zijn. We hebben vorig jaar daar een heel tragisch voorbeeld van gehad in Amerika. Zogenaamde opwekking in Lakeland, het Lakeland Revival, van meneer Bentley. Ik noem uw man en paard, dan weet u precies waar ik het over heb. Honderden mensen werden genezen, doden werden opgewekt, overigens nooit geverifieerd, maar goed, dat even terzijde. En dat werd gebracht door de organisatie. Dat was het werk van de Heilige Geest. Daar werkte de Geest in bijzonder, maar wat bleek later? En zulke dingen kan ik zeer verontwaardigd over worden. Want er worden mensen door in de maling genomen, het bos ingestuurd. Want elke avond dat deze meneer op het podium stond, was hij zo dronken als een toeter. En tijdens die hele organisatie, tegen die hele campagne, pleegde hij overspel met een van zijn medewerkers, terwijl hij een vrouw en vijf kinderen had. Maar het was allemaal het werk van de Heilige. Zo werd het gebracht. En ik zeg niet dat het overal precies zo gaat, maar je moet zo verschrikkelijk oppassen vandaag. Een van de namen van Satan is Diabolos, verwarringstichter. Nou, als hij ergens mee bezig is vandaag, dan is hij daarmee bezig. Hij is de grote imitator. Maar de Heere vraagt of wij brandoffer willen zijn. Wie kan ik zenden en wie wil voor mij gaan? Hij wil niet in de eerste plaats uw geld, uw tijd, uw gaven en talenten ook. Maar wil u zelf, uw leven, uw toewijding. En als wij beschikbaar zijn, dan gaat de Heer ons gebruiken. En dan hoef je er niet over in te zetten. Wat je moet doen, dat maakt hij dan wel uit. Weet je wat mij opviel hier bij dat gedeelte? God zegt niet tegen Jesaja, Jesaja, jij moet gaan. Nee, hij zegt, wie wil voor mij gaan? Hij laat de keuze over aan Jesaja. God dwingt nooit, de duivel die dwingt. Maar de Heer dwingt niet. Wie wil voor mij gaan? En die vraag komt vanmorgen tot in ieder van ons, tot u, tot mij. Wie kan ik zenden? Jonge mensen, ouderen. Wie kan ik zenden en wie wil voor mij gaan? Twee dingen. In de eerste plaats heeft God nog nooit iemand gezonden die niet eerst gezegd heeft, Heer, hier ben ik, zend u mij maar. En in de tweede plaats, denk nog niet dat het alleen jonge mensen zijn, want je bent nooit te oud om voor de Heer te gebruikt te worden. Er was een predikant, die was al een paar jaar met emeritaat, zo heet dat dan, hè? En hij bad al jaren, Heer, zend u naar dat land toch een zendeling, want daar wonen mensen die nog nooit van de Heer Jezus hebben gehoord. En op een zondagmorgen zat hij in de dienst bij zijn eigen kerk, en toen sprak er een zendeling over Jesaja 6. Wie kan ik zenden? En wie wil voor mij gaan? Hij zei, Heere, zend nou een zendeling daarheen. Want die mensen gaan verloren. Nou, zei de Heer in die dienst, dat is goed, ga jij maar. Ja, u weet dat ik al een aantal jaar met pensioen ben. Ik ben oud, ik heb mijn tijd gehad. Maar ik kwam er niet vanaf. Wie kan ik zenden, wie wil gaan? Ga jij maar. Het is een enorme worsteling voor die man geweest. En na een paar maanden is hij toch uiteindelijk gegaan. Hij is dik in de 80 geworden. Maar heeft in dat land honderden mensen de Heer Jezus mogen leiden. Wie zegt dat hij te oud is? Mozes kreeg op zijn 84e jaar nog een opdracht, toch? Wie kan ik zenden en wie wil voor mij gaan? En dan zegt Jesaja, Heere, hier ben ik. Zend u mij. De Engelse vertaling zegt, I shall go, ik zal gaan. En dan zegt de Heere, ga en zeg tot dit volk. En dan wordt hij de grote profeet van het Oude Testament. De evangelist van het Oude Testament. Als wij zeggen, Heer, hier ben ik. Zend u mij maar. En nogmaals, dat is niet aan leeftijd gebonden. Dan gaat de Heer je gebruiken. Waar? Daar hoeven we niet over in te zitten. Dat bepaalt hij wel. Want dan gaat hij je gebruiken tot ere van zijn naam. Dan word je voor anderen tot een zegen. Dan word je vol van de Heer Jezus. Dat is nou vol van de Heilige Geest waar zoveel over te doen is vandaag. Vol van de Heilige Geest, vol van de Heer Jezus. En als je vol van hem bent, dan wil je van hem spreken. Dat kan toch niet anders? Als je brandoffer wil zijn en leeg van jezelf, dan ben je vol van hem. Dat heeft niets te maken met vallen in de geest of met handopleggen of met zoken, wat wij vandaag allemaal horen. Dat heeft alleen maar te maken met volkomen toewijding en volkomen overgave. Ja, dan ben je misschien in de ogen van mensen niks. Maar dan ben je een brandoffer. En dan kan de Heer je gebruiken. Maar dat moet je buigen. Ik wil eindigen met een voorbeeld wat ik jaren geleden eens las. Er was een grote evangelisatiecampagne belegd in een plaats in Canada. Door de gezamenlijke kerken. Alleen de predikanten hadden nou eens niet een eigen predikant gevraagd, maar een eenvoudig evangelist ergens uit een dorpje. Nou, zei een paar predikanten, ik zal er wel heen gaan, maar het zal wel niks worden. En die avond begon. En de vijf predikanten van die plaats zaten ook allemaal in de dienst, dat wel. En de man had zo'n geweldige boodschap. En sprak tot de harten van de mensen. En toen hij zijn preek beëindigd had, toen nodigde hij de mensen uit naar voren die opnieuw met de Heere wilden beginnen. En de eerste die opstonden waren de vijf predikanten. En de eerste predikant die zei, ja, ik heb altijd gedacht dat ik de beste prediker van de stad was. Ik was zo verschrikkelijk ootmoedig, maar ik wil dat voor God en voor de gemeente hier belijden. En hij knielde neer. En de tweede en de derde en de vierde en de vijfde precies zo. En weet u wat er na afloop gebeurde? De mensen waren zo diep aangeraakt. Omdat daar vijf voorgangers wilden buigen voor de Heer in de eerste plaats. Er kwamen die avond de tientallen mensen tot geloof in de Heer Jezus. Die vijf predikanten wilden het brandoffer zijn. Die hadden begrepen, wie kan ik zenden, wie wil voor mij gaan. Heere, hier ben ik. Er bleef niet veel van hunzelf over als je daar neergeknield bent. Maar God werd verheerlijk die avond. En daarom nogmaals de vraag naar jullie allemaal, naar u allemaal. Wie kan ik zenden, ouderen, jongeren, wie wil voor mij gaan? En op die vraag mag je een antwoord geven aan de Heere. In een stil gebed nu. Ja, Heere, zo'n vraag uit uw woord is best confronterend. En die vraag stelt u niet aan die andere, van mijn buurman, of van mijn man of mijn vrouw, maar die stelt u aan mij. Maar wil u zo danken dat u zich nog met ons bemoeit. Dat u nog vandaag ook mensen wil gebruiken, dat u mensen wil gebruiken die de Heer Jezus hebben leren kennen. U weet hoe groot de nood is in dit land. Soms vlakbij. In ons eigen gezin, in onze eigen familie, in onze eigen gemeente misschien wel. Maar heren, hoe zullen ze het weten als het hun niet verteld wordt? Wilt u ons bereid maken? Dat we volkomen aan u toegewijd zijn. U hebt alles gegeven. U gaf de hemel leeg. U gaf het enige wat u bezat, uw allerliefste zoon. Voor een wereld in nood, voor een mensheid in nood, voor ons, voor mij. En dan vraagt u maar één ding, wie kan ik zenden en wie wil voor mij gaan? Heren, we willen u vragen of u in uw grote genade onze bereidheid wil geven. Maar ook de wil om op die vraag een antwoord te geven. Zegen zo deze gemeente. Zegen nogmaals de jonge lui die komende week op pad gaan. En zo willen we elkaar aan u opdragen. Ook voor de rest van deze zondag. Uit genade en om Jezus wil alleen. Amen. Ik draag nu even de dienst over aan de broederraad voor iets met de jongelui.
Ja, we hebben het vanmorgen gehoord. God wil ons zenden. En ja, broeder Teun van Ommen, hartelijk dank voor het prachtige woord wat aansluit op komende week. God wil ons zenden nogmaals. En we hebben het verlangen in ons hart om kinderen, om jongeren in de wijk te vertellen van datgene wat hij voor ons gedaan heeft. En daar zijn we elk ontzettend dankbaar voor dat we die vrijheid hebben. Je kunt daarvoor naar het zendingsveld gaan, naar Korea of naar Turkije of waar dan ook. Maar je kunt het ook 10 meter van de kerk doen. Er is veel nood in de wijk. Ja, we zijn ontzettend dankbaar dat we die gelegenheid hebben. En we willen ook vragen of je ook voor onze sporters, maar ook voor het kerkteam wil bidden. Want er zijn persoonlijke gesprekken. Ja, of God hun door de geest ook mag leiden om die gesprekken te voeren. En ze hebben toch ook te maken met lastige situaties. En we zijn daarin volledig afhankelijk van God. Daarnaast willen we u ook vragen om komende week, ook als u enigszins tijd heeft, om ook ons te steunen en om te kijken, om bij het sportveld aanwezig te zijn. Het is een prachtige kans om te spreken met mensen, met ouders, met kinderen. En eigenlijk zou ik zeggen, we verwachten u allemaal. We hebben het vanmorgen gehoord. Ik wil u tijdstippen nog even doorgeven. Het is 'smiddags van 2 tot 4 en 's avonds van 7 tot 9. Nou, we hopen op prachtig weer. De verwachtingen zijn redelijk goed. Dus we verwachten u allemaal. Ik wil u aansluitend aan de dienst graag uitnodigen om op het sportveld aanwezig te zijn. Indien u daarin in staat bent om samen het veld op te dragen. Om de week in gebed te dragen. Ja. Nou, ik stel voor als het heel slecht weer is om dat hier in de zijzaal te doen. Lijkt me ook prima. En daarnaast is het misschien even leuk om de uitslag van de flessenactie te verkondigen. Zoals u weet heeft de afgelopen 2 weken hier de 2 grote boksen met flessen gestaan. Om toch enigszins de kosten te drukken voor onze sporters. Nou, die actie heeft met een aantal giften €169,25 opgeleverd. Dus daar zijn we best wel dankbaar voor. Als Maurice de Hond hier zou staan, zou hij ook nog aangeven dat 50% toch naar de reguliere supermarkt gaat. En dat de Aldi en de Lidl de overige verdelen. Dus dat is misschien wel even grappig om te weten. Maar nogmaals, hartelijk dank voor die steun die u ons daar ons geeft. En verder wil ik graag vragen aan broeder Hoek of u deze week met een andere broer wil inzegenen.
Vader in de hemel, willen ook op dit moment voor uw aangezicht verschijnen. Heer, u hebt deze jonge lui die hier op het podium staan, hier uitgekozen. Heer, u hebt hen geroepen. Heer, wie zal ik zenden? En zij hebben ja gezegd, ook voor de komende week in het bijzonder. We willen bidden, Heer, dat u hen uw zegen wilt geven. Dat ze vervuld mogen zijn van u. Dat ze een opmerkingsgave mogen hebben, Heer, voor de jeugd die ze ontmoeten. Dat ze kunnen zien wat die kinderen en jongeren nodig hebben, welk woord er gesproken moet worden, Heer, welke houding ze moeten aannemen. Heer, het is uw werk, Heer, en ze hebben zich bereid verklaard, Heer, om ook in uw werk te gaan staan. Heer, we bidden, Heer, dat u uw zegen daarover wilt geven. Wilt u hen uw bescherming geven, Heer, voor de komende week, dat ze bemoedigd mogen worden, Heer. Heer, en dat als de tegenslag is, dat we dan mogen vluchten naar u. Heer, dat u onze beschermer bent, onze schuilplaats. Amen.
Dank u wel, Heer, dat we deze morgen naar u toe mogen komen. Dank u wel, Heer Jezus, dat u alles voor ons volbracht hebt. En dat u de eerste bent geweest die gegaan is, vrijwillig. Heer, u bent die moeilijke weg gegaan en u hebt alles voor ons volbracht. Dank u wel, Heer, dat we ook deze morgen mochten horen, Heer, dat ook wij in gehoorzaamheid aan u ook mogen gaan. Dank u wel, Heer, voor deze jonge mensen. Dat ze ook hun vrije tijd en hun energie ook in uw dienst willen stellen. Heer, en daarom wil ik ook een rijke zegen vragen voor hun. Heer, wilt u hen deze week dragen en leiden? Heer, en wilt u hen volmaken van uzelf? Heer, en dat ook alles zo mag gaan zoals u dat bedoeld hebt. Heer, ik wil ook bidden voor de mensen in deze wijk, voor de jonge mensen die u nog niet kennen. Heer, wilt u mensen brengen die deelnemen aan de sportactiviteiten, die bereid zijn om te luisteren. Heer, wilt u ook daar harten openen. Heer, dank u wel dat we dat van u mogen verwachten. Heer, we weten dat het geen werk van mensenhanden is, maar we mogen alles van u verwachten dat u dat zult doen. Dank u wel, Heer Jezus, dat we zo in afhankelijkheid van u ook dit werk voor deze jonge mensen in uw handen mogen leggen. Wilt u ze rijkelijk zegenen, Heer. Amen.
Trouwe Vader, dank u wel, Heer, voor dit moment. Heer, dat we hier samen mogen staan, Heiland, als we ook net het woord horen, Heiland. Dank u, Heer, dat de jongeren ook antwoord hebben op de vraag, Heer, wie kan ik zenden, Heer, dat ze ook bereid waren om hun tijd en ook hun lichaam ook in te zetten, Heiland. Ik wil u danken, Heer, voor de mogelijkheid die gij ook schenkt hier en op zoveel andere plaatsen, Heiland, om ook, Heer, het herreizen van u, Heiland, als ons in het Sunrise project, Heer, te mogen uitdragen naar de mensen om ons heen. We danken u, Heer, ook voor de gezondheid die gij ook aan de jongeren geeft, Heiland, om ook dat te kunnen doen. Heer, wil nu ook u danken, Heer, dat u ook mensen bereid gegeven hebt ook om andere ondersteunende werk te doen van het kerkteam, Heiland. Heer, wil nu ook u bidden, Heer, dat dat ook organisatorisch ook goed mag gaan en dat mag bijdragen, Heiland, tot een liefdevolle benadering ook van de jongeren, Heer, ook van de jongeren in de omgeving. Heiland, mag het zijn, Heer, dat ook het mooi weer is en dat het ook een heerlijk moment mag zijn voor de jongeren om te sporten. Heer, en daar ook uw liefde die u ook in hun wilt leggen, ook mogen uitdragen naar de kinderen in de omgeving. Heiland, dank u, Heer, dat u er voor hun bent. Wil u ook uw bidden, Heiland, wilt u hen ook helpen om ook voor de jongeren te zijn. Dat bidden we in uw naam, Heer Jezus. Amen.
Ik wil graag ook de sporters nog een lied toezingen. Dat is opwekking 602, De Vrede van God. Als we dat als gemeente willen zingen.
nog een paar woorden toevoegen aan dit gebeuren. We zien uit aan een prachtige week, dat heb je al gehoord, met heel veel zegen. En die willen we op een hele bijzondere manier volgende week afsluiten, namelijk met een openluchtsamenkomst. Het lijkt op dat de verwachting van het weer goed uitziet. We willen heel graag op het sportveld hiernaast de stoelen klaarzetten en daar een dienst houden in de open lucht. Dat zal dus een heel ander karakter hebben dan een gewone dienst, dat begrijpt u wel. Er zullen mensen omheen lopen en kijken, aansluiten of op een afstandje dat volgen. Er zullen kinderen spelen en er zullen binnenkomen, voor je van binnen kunt spreken. Of op een afstandje blijven. Martin-Jan de Haan die gaat die dienst voor. Heeft zich daarop voorbereid om dat heel eenvoudig, heel laagdrempelig te gaan doen. Maar zou het heel fijn vinden dat u in grote getalen ook daarbij aanwezig wilt zijn. Mocht het echt te gek worden wat het weer betreft, moet binnen. Maar het zou geweldig zijn om daar in een hele eenvoudige dienst, waar ook de sports een heel groot aandeel zullen hebben, waarin de MIM-groep een aandeel heeft, te proberen om mensen buiten dit gebouw te laten zien wat hier binnen gebeurt, al is het soms op een andere manier. Dus willen we nu alvast u allemaal van uitnodigen. Volgende week 6:30, niet binnen, maar buiten. We rekenen op een hele grote opkomst. Dat is heel bemoedigend, ook voor al deze blauw geklede atleten. In action. Zondagavond, gewoon de normale dienst, dezelfde tijd, dezelfde golflengte, maar buiten. Harm. Okay.
Wij gaan nog afsluiten met lied 689, de versen 1 en 2 en na de zegen het vierde vers. 689, 1 en 2 en na de zegen het vierde vers. De geest en de bruid zeggen kom. En wie dorst heeft komen en neem het water des levens om niet. En hij die deze dingen getuigt zegt ja ik kom spoedig. En u mogen de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest die ons altijd Heer Jezus zal te binnen brengen. Met een ieder van ons, van u, van jou zijn. Totdat hij komt en we hem zullen zien zoals hij werkelijk is. Geprezen zij zijn naam. Amen.